Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Vandaag praat ik met Kelly Kessen. Zij is dierenarts en is verbonden aan dier en recht. Ik denk dat het goed is dat ik Kelly Kessen even aankondig. Zij is 15 jaar dierenarts geweest en verbonden aan dier en recht. En zij is de drijvende kracht achter de recente campagne Klein maar Pijn. Zij maakt zich grote zorgen over honden onder de 3 kilo, omdat deze vaak kampen met onzichtbaar lijden door hun extreem kleine formaat. Maar dat is nog niet alles. We gaan het hebben over naaktkatten, kortsnuiten. Nou, kortom, er komt van alles voorbij. En we gaan het hebben over de kleine huisdieren, met name honden en katten. Kelly, ben je al aan de lijn?
Ja, ik ben inderdaad al aan de lijn.
Ja, ik denk ik begin zo te praten. Ik ga je eerst even welkom heten.
Ja, dankjewel. Leuk om er vandaag bij te zijn.
Ja, nou, ik zag ergens, ik heb je natuurlijk een beetje binnenstebuiten gekeerd afgelopen week, dat we eigenlijk hetzelfde doel hebben. En dat is onder andere het bewust maken van mensen dat er iets niet in de haak is. En jij doet dat op een hele andere manier dan ik. Maar nou, dat leek me wel een mooie opening.
Ja.
Je doet nog veel meer, maar dat komt zo meteen allemaal voorbij. Jij bent verbonden aan dier en recht. We hebben een paar weken geleden Sarah Pesi in de uitzending gehad. Daar hebben we al iets verteld over dier en recht. Maar voor de mensen die dat niet gehoord hebben, misschien kun je kort even wat vertellen over dier en recht.
Ja, nou, we zijn een organisatie die opkomen voor de dieren, omdat ze dat zelf niet kunnen. En dan met name gehouden dieren. Voor varkens hebben we een aparte organisatie. Dus bij dier en recht komen we op voor de koeien, de kalfjes, paarden, de honden en de katten. Dat zijn eigenlijk de hoofdsoorten waar we voor strijden.
Ja, en dier en recht is ontstaan uit varkens in nood, heb ik begrepen.
Het was duidelijk dat de varkens in nood zijn. Maar we wilden dus ook, het is al heel lang geleden, voor andere dieren meer kunnen doen. En daarvoor is de stichting opgericht.
Ja, prachtig. Jullie doen dit met ongeveer 17 man-vrouw?
Nou ja, ik denk de club is iets kleiner.
Oké. Nou ja, er was een prachtige foto met een heleboel mensen, dus ik heb een beetje geteld. Maar in elk geval...
Oh, dat is leuk. Dat zijn de twee stichtingen samen.
Oké. Dus daar komt dat vandaan. Nou goed, jij doet dit. Jij was, of je bent nog steeds, dierenarts. Maar in jouw werk kwam jij veel honden en katten tegen waar iets niet helemaal lekker mee zat. En dat waren met name veel zieke rashonden en raskatten, heb ik begrepen.
Ja, nou, wat ik heel frustrerend vond is bijvoorbeeld dat ik dan zo'n Franse bulldog in de spreekkamer had. En nou ja, uiteraard was die benauwd, hij snurkte. Maar dan kwam die ook nog voor allergieklachten. Dan had hij ook nog last van zijn knie, want Franse bulldogs hebben patella-luxatie. Dus die knieschijf die gaat er langs.
Ja.
En uiteindelijk laat je dan zo'n dier inslapen vanwege zijn hernia, want die krijgen ze ook. En dan staan ze 2 weken later weer met een nieuw Franse bulldogpupje op je spreekuur. En dan denk ik, ja, maar je hebt nu alle erfelijke afwijkingen gehad bij je vorige hond. Waarom kies je weer voor hetzelfde?
Ja, daar heb ik iets over gevonden.
Ja, ik vind dat zo treurig.
Ja, maar het schijnt, ja, wij hadden in het voorgesprek even dat ik zei van, en dat is natuurlijk niet zo, nou ja, ik zeg het toch gewoon, ik zou niet vallen op zo'n hondje. Dus
nee.
Even persoonlijk. Maar er zijn dus heel veel mensen die vallen wel op zo'n hondje.
Ja, en dat heeft te maken met het uiterlijk dat ze eigenlijk op een baby lijken. Dus een beetje plat gezicht, een bol voorhoofd, een beetje grote oogopslag. En ze hebben ontzettend veel verzorging nodig, net als een baby.
Ja, en ik bedoel, kijk, als iedereen 1 kind zou krijgen, dan zouden we het begrijpen. Maar er zijn ook mensen met ik weet niet hoeveel kinderen. Dus zou dat de reden zijn dat het repeteert, ondanks de moeilijkheden?
Ik denk dat mensen toch dat het repeteert omdat mensen op dat uiterlijk vallen.
Ja.
En dat ze dan die gezondheidsproblemen, ja, we zorgen toch goed voor hem. En dan denk ik, ja, als het per ongeluk misgaat, natuurlijk zorg je dan goed voor je huisdier. Maar hier weet je van tevoren dat het misgaat.
Ja.
En daar is doelbewust op gefokt, want dat is namelijk het uiterlijk. Dat heet schadelijk uiterlijk kenmerk. En zo zijn er meer schadelijke uiterlijke kenmerken. En dat moet je gewoon niet willen.
Nee, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Het idee is dat we gaan praten over de mini-hondjes, over de kortsnuiten en ook over de naaktkatten en de fold of de gevouwen oren. Daar heb ik ook van alles over gevonden. Maar eerst even over jou. Jij bent dierenarts en volgens mij als je dierenarts bent, dan is dat een soort roeping. Dat kan haast niet anders. Waar komt dat bij jou vandaan, dat je dat bent gaan doen?
Oh, ik vind dat echt wel een hele leuke vraag. Ik vond het ook altijd heel leuk om dingen op te lossen. Dus als er dan bij een dier iets mis is, dan kijk je naar de symptomen, je doet onderzoek en je probeert die puzzelstukken op zijn plek te krijgen en erachter te komen hoe je zo'n dier kan helpen. En in dit geval, dat wist ik niet toen ik met de studie begon, maar je hebt ook nog die eigenaar erbij met een bepaalde... Ja, sommige mensen kunnen bepaalde dingen niet. Bijvoorbeeld als er een oude dame op je spreker komt met hele ernstige reuma of artrose, dan is het niet zo handig als je voorschrijft dat die kat elke dag een pil moet, om maar iets te zeggen. Want dat lukt dan niet altijd. Dan kun je natuurlijk ook allerlei slimme oplossingen voor verzinnen. Maar het totaalpakket aan het goed doen voor het dier, en daar hoort dus ook het goed doen voor de baas bij en voor jezelf, want je moet je ethische grenzen bewaken. Dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Je ziet iets en je probeert het op te lossen en je neemt het hele plaatje mee.
Doe je dit nog steeds of ben je alleen maar bezig met dieren en recht?
Ik werk op dit moment niet in de praktijk. Mm-hmm. Maar goed, met allerlei vraagstukken hoort dit erbij.
Oké. En heb je zelf dieren?
Ik heb een kat die hier woont. En ik ben zijn slaaf, zeg maar.
Ja, vind je dat?
Ik vind dat je een dier niet... Ja, mensen zeggen ik heb een huisdier, maar ik kan een ander niet bezitten.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar goed, een kat heeft natuurlijk wel de naam. Kat heeft personeel, hè, noemen ze dat.
Ja, ik ben zijn personeel, absoluut.
Ja, precies. Ik herken het ook wel een beetje van die van mij. Ik had er een die dat niet had, maar nu eentje van wel. Oké.
Het is gewoon een huistuin en keukenkat en heel gezellig, ja.
Heerlijk. Nou, heeft dieren recht regelmatig campagnes. Met de kleine hondjes is er zo één. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Bedenk jij dat? Of bedenk je dat met een team?
Nou ja, allereerst kijken we vaak naar wat is een groot probleem? Waar helpen we veel dieren mee? En bij de mini-hondjes hebben we wel echt gekeken naar, het worden er steeds meer. Je ziet bij die hondjes dat de Pomeriaan, ofwel dwergkees en de Chihuahua en de toypoedel en de toydoedel, je ziet ze steeds meer in het straatbeeld. En het probleem wordt daarmee dus ook voor veel meer dieren urgent. Dus dat is een manier om ernaar te kijken. Helpen we veel dieren tegelijk? Mm-hmm. En we doen dit graag samen met andere organisaties. Omdat als je als één organisatie zoiets aanpakt, dan bereik je minder snel resultaat voor de honden. Dus in dit geval hebben we dat met een heleboel organisaties tegelijkertijd opgepakt. En dan bouwen we die campagne ook samen op.
Ja, de campagne is te vinden op de website dierenrecht.nl.
Hij is te vinden op dierenrecht, maar hij is ook te vinden op alle de pagina's van alle andere organisaties.
Okay.
En we hebben een losse pagina. En dat is koopgeenminihondje.nl. En dat is dus niet een pagina van Dierenrecht zelf. Omdat we dat met zoveel organisaties doen.
Oké. Het uitgangspunt van Dierenrecht is dat alle dieren recht hebben op een leven dat aansluit op hun natuurlijke behoeften. Een leven waarin ze ruimte krijgen om zichzelf te zijn zonder beperkingen of misbruik. En de eerste dieren die het niet zo makkelijk hebben, zullen we maar zeggen, zijn de mini-hondjes of toyrassen. Kelly, ik heb AI er eens even op losgelaten. Want ik denk dan van, waarom willen mensen zo'n klein hondje? Komt al een beetje raden. Het schijnt ideaal te zijn voor kleinere ruimtes. Je kunt ze makkelijk meenemen. En er zijn lagere kosten qua onderhoud. Ze eten natuurlijk ook minder. Maar goed, dat klinkt heel leuk. Maar er zit een enorme keerzijde aan.
Ja, en dat laatste klopt ook niet. Dat ze met minder kosten zijn. Want als je de medische kosten erbij gaat tellen, dan gaat het wel de andere kant op.
Ja. Laat mensen dat even ook horen. Wat is het probleem met die kleine hondjes?
Je moet je voorstellen dat alle honden afkomstig zijn van de wolf. En het is zo dat ze zo klein gefokt zijn, maar dat hele lichaam van zo'n 35 kilo is gepropt vaak in een lichaampje van minder dan een kilo. Dus dat is echt bizar. Dus dat past ook niet meer. Nee. De verhoudingen kloppen niet meer. En de schedel is bijvoorbeeld zo klein en bol geworden dat de hersenen eigenlijk niet meer zo goed passen. Dus dat gaat drukken. En daardoor hebben die hondjes continu nekpijn en hoofdpijn en soms ook zenuwverschijnselen. Ja, dan heb je ook nog dat het kleiner formaat maakt dat die hondjes heel kwetsbaar zijn. Dus als je gewoon door je huis loopt, je trapt zo op een poot. Als ze buiten spelen met honden van normaal formaat, dan is dat te wild. He, dan raken ze een gewond of ze breken een poot of ze worden zelfs doodgebeten. Dus gewoon spelen kan niet. Ze kunnen niet meer hond zijn. Dat is echt een probleem.
Ja, ik begrijp dat. Als je nou het hebt over hoofdpijn, hè? Hoe kom je erachter dat je... Kijk, ik begrijp dat je dan denkt van nou, hond zit niet lekker in zijn vel. Maar hoe ontdek je dat zo'n dier chronische hoofdpijn heeft?
Dat is eigenlijk heel lastig. Kijk, als het heel ernstig... ze noemen die ziektes Chiari-malformatie en syringomyelie.
Mm-hmm.
Moeilijke namen. Snel vergeten, maar weten dat het bestaat. Als het heel erge vormen heeft, dan heeft de hond duidelijke pijnuitingen. Dus dan kermt hij of heeft hij zelfs zenuwverschijnselen. En dan ga je natuurlijk als eigenaar wel naar je dierenarts. Maar daarvoor zit ook zware hoofdpijn, wat ze dus niet zo goed kunnen uiten. En soms zie je daar niks van. In een aantal gevallen zie je dat een hond met zijn poot in de lucht krabt, terwijl er niks jeukt of niks te krabben is.
Mm-hmm.
Dat ze hun hoofd langs het tapijt schuiven of langs de bank en op het gras, maar dan veel vaker dan één keer per dag. Hè? Dus vaak.
Ja.
Met de ogen. Dat soort symptomen die duiden erop dat er sprake is van die ziektes, dat die hersenen dus niet goed passen. En nou ja, dan moet je ook zeker naar de dierenarts gaan. Maar eigenlijk, als je een mini-hondje hebt, dus een hondje onder de 3 kilo, en zeker als het een dwergkees Pomeriaan, een chihuahua is, moet je eigenlijk gewoon een MRI-scan laten maken om zeker te weten dat je hond geen hoofdpijn heeft.
Weten mensen dit?
Ik denk het niet.
Nee.
Veel mensen niet. Nee.
Jee. En dan nog even wat anders. Ja, want je hebt natuurlijk fokkers die honden fokken. Daar ja, dat is natuurlijk vaak in het nieuws dat daar dingen misgaan. Erfelijke problemen die doorgefokt worden. Maar deze honden, zijn dat Nederlandse fokkers? Komen die uit Nederland of komen die ergens anders vandaan?
Beide. Dus Nederlandse fokkers en buitenlandse fokkers. Ja, als fokker zou je gewoon ook van je fokdier een MRI-scan moeten maken bij de risicorassen. Om zeker te weten dat je niet met een dier fokt die dat heeft. En een fokker zou er ook voor moeten zorgen dat zijn fokdier groter is dan 3 kilo. Want dan wordt de kans op die ziektes al kleiner.
Oké, en dan heb je eigenlijk nog een klein hondje als je een appartement hebt. 5 kilo is ook nog wel te doen, toch?
Ja, ons advies is eigenlijk ook 3 kilo is echt de limit. Doe het niet. Maar beter is om te gokken of te gaan echt vanaf 5 kilo. Dan weet je gewoon, dan zit je wel goed. Tussen de 3 en de 5 kilo is ook echt nog heel kwetsbaar, hoor. Heel breekbaar.
Ja, want kun je dan nog... Ja, mensen zijn misschien wel verliefd op een chihuahua. Kun je dan nog wel een chihuahua hebben?
Ja,
of houdt dat dan op?
Ja, natuurlijk ook nog andere problemen. Als je het aan mij vraagt, ga maar gewoon voor een leuke kruising, hè, van boven de 5 kilo.
Ja.
Schadelijke uiterlijke kenmerken, dus met een staart, met een goede snuit, met haar, hè, dus niet kaal. Dus er zijn zoveel dingen waar je op moet letten. Dus blijf weg van schadelijke uiterlijke kenmerken en ga op een beetje gemiddeld gewicht zitten, dan heb je gewoon veel minder kans op ziektes. En die hond, die kan hond zijn.
Ja. Jee, dit is nogal wat, hè? Nou, weet ik dat je je ook bezighoudt met wet en regelgeving. Hoe pak je nou zoiets aan? Want ik ga er even van uit dat, nou, jouw doel is ook om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen met de mensen die daarbij betrokken zijn.
Ja.
Eigenlijk moet er dus een wet komen dat dit soort hondjes niet meer gefokt mogen worden.
En die wet is er al. Dus besluithouders van dieren, artikel 3.4 zegt dat je niet mag fokken met dieren als er kans is dat de nakomelingen erfelijke gebreken hebben of schadelijke uiterlijke kenmerken krijgen. En ook het fokdier zelf mag dat niet hebben.
En wat nou als zo'n hondje uit Rusland of uit Oekraïne komt?
Ja,
want
dat is
gaat die wet dan ook zo ver?
Ja. Niet in Nederland gefokt.
Ja.
Dus daar geldt niet deze wetgeving. En daarvoor is een handelsverbod nodig.
Oké, en daar zijn jullie ook mee bezig. Kan je daar wat aan doen?
Ja, we zijn natuurlijk zeker bezig met ook bijvoorbeeld een handels- of houtverbod voor kortsnuitige honden. Dus voor de Franse bulldogs, om ze even bij naam te noemen. En andere kortsnuitige rassen. Want een fokverbod is er. Dat is heel duidelijk. Dat wordt ook goed gehandhaafd. Maar er komen nog heel veel van die honden uit het buitenland. En ja, daar zijn ze druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En daaruit is al voortgevloeid dat er alvast een houtverbod is ingevoerd voor de katten, waar we het later natuurlijk over gaan hebben. De naakten,
ja.
En de Scottish Fold.
Ja.
Want daaraan kan je bij geboorte meteen zien als koper, dat klopt niet. Dit moet ik niet kopen. En die korte snuit, dat is ietsje lastiger, want die hond is nog niet helemaal uitgegroeid als die geboren is.
De snuiten en de kat komen we zo op terug. Ik dacht, ja, het is misschien nog even goed om te noemen. Want ik riep Chihuahua en jij riep Pomeriaan. Dat is een dwergkeeshondje. Maar er zijn er nog een paar. Ik dacht, we gaan ze gewoon even noemen. Dan weten mensen misschien ook dat als ze zitten te bladeren daar op dat internet, dat ze even verder kijken.
Nou ja, eigenlijk geldt het voor alle honden die onder de 5 kilo zijn. Dus je kan een aantal rassen natuurlijk als voorbeeld noemen. Dat kan. Papillon, toypoedel, de toy doodle, de kaninchentekkel, dat is de kleinste, denk ik. De pomschi is heel populair. Dat is een kruising tussen de Pomeriaan en de Chihuahua.
Oké. Ja, ik had hier nog een Yorkshire Terrier. Daar kan me ook herinneren dat iemand die had. En een dwergpincher. Die vallen er ook onder, maar, of niet?
Ja, ik praat door je heen, sorry.
Nee, dat geeft helemaal niks.
Ja, ik ben zo enthousiast. Nou, het zijn natuurlijk voorbeelden. Maar het idee is, net als mijn korte snuit, elke hond die een snuit is korter dan een derde van de kop, valt eronder. In dit geval, alle honden kleiner dan die 3 kilo of 3 tot 5 kilo, vallen eronder. Als je een dwergpinscher hebt die groter is dan 5 kilo, je gaat daarmee fokken en hij is verder gezond, die valt er weer niet onder. Dus het is niet zwart-wit ras gerelateerd. Het gaat echt puur om het individuele dier.
Ik snap het, maar ik wil de mensen, weet je, stel er zit iemand op de bank en die denkt, nou, ik word helemaal blij van een Yorkshire Terrier, dat misschien ze nog even kunnen heroverwegen om er misschien een Cocker Spaniel van te maken of zoiets verzinnen. Dat was eigenlijk even het idee. Dan hebben we het ook even benoemd.
Ja, nee, ik snap dat wel. Maar ik wil het graag, omdat we de tijd hebben, nuanceren. Dat mensen ook denken van, hey, ik ga nu voor een kruising die niet op dat lijstje staat op die website. Maar als die kleiner is dan die 5 kilo, laten we dat eens aanhouden. Dan moet je het eigenlijk niet doen.
Nee, ik snap het. Is er al een beetje een tendens gaande? Want je ziet dat namelijk wel met, nou weet ik veel, normaal formaat noem ik het even. Ik heb helemaal niet zo'n grote hond, maar die weegt ook wel 17 kilo. En er komen steeds meer mixen. Het lijkt ook wel populairder te worden. Is dat een beetje gaande? Dat wat meer dat er een beetje hoop is, ook voor die hondjes, voor de toekomst.
Ja, een mix lijkt me goed. En dan moet je niet denken aan een labradoedel, want dat is natuurlijk ook een mix tussen een labrador en een poedel. Maar daar hebben ze dan weer een ras van gemaakt. Dus dat is eigenlijk weer praktisch raszuiver.
Ja.
Dan krijg je weer al die erfelijke ziektes.
Ja, dat is natuurlijk wat mensen vaak denken, hè? Die denken, ik kies voor een rashond, daar zit een goede fokker achter, daar is allemaal over nagedacht. Maar ja, het blijkt maar weer, we kunnen wel van alles willen en willen regelen. Maar moeder natuur vindt daar ook iets van. En ja, alles wat lijkt. Hè? We hebben honden met problemen met ogen, met heupen, met weet ik veel wat. Het is niet zo makkelijk, blijkt.
Nee, en als je een rashond kiest, dan heb je garantie op erfelijke ziektes.
Ja.
Want een rashond komt uit één familie. Het zijn allemaal familieleden die met elkaar gekruist zijn. En sommigen hebben maar 10 stamouders. Dus al die dieren komen van 10 basisdieren af. Dus dan weet je eigenlijk, kans op epilepsie is groot. De kans op allergie is groot. Andere ziektes. Ja, het is gewoon niet natuurlijk om zoiets te doen.
Nee. Nou, zoals gezegd gaan we nu even door naar de kortsnuitige rassen en typen. En Kelly, tot mijn schrik zie ik dat kleine hondjes ook nog eens een keer een kortsnuit kunnen hebben.
Ja.
Dan ben je aan alle kanten de sjaak, zou ik bijna zeggen.
Japanse spaniel, ja, die is klein en die heeft ook nog een te korte snuit. Dat is verschrikkelijk.
Ja, dus dan heb je het al over vreselijke hoofdpijn en alles wat niet werkt. En als je naar buiten gaat, dan ben je veel te klein. En dan heb je dus ook nog een keer, want dat is een van de ergste dingen bij die kortsnuitige honden. Ja, last met benauwdheid. Want dat is een van de ergste dingen, denk ik, of niet?
Ja, ik vind het een heel lastig. Wat is er erger?
Ja, nee, het is allemaal erg.
Of gebrek aan lucht, maar het is allebei vreselijk, denk ik, als je er je hele leven mee te maken hebt.
Ze hebben behalve last van benauwdheid ook huid- en oogproblemen, heb ik gevonden. Heeft dat met elkaar te maken?
Nou ja, die schedel die is kort en bol. Dan heb je dat die huidplooi natuurlijk op die neus, die is dan vaak niet weggefokt of juist ook op geselecteerd dat die er zit.
Ja.
Dan heb je dus bolle ogen, puilen eigenlijk uit de schedel uit, omdat die schedel te kort is en te bol. Dus de oogleden kunnen niet zo goed sluiten. En ondertussen heb je die rol op die neus met die haartjes die dus prikt en schuurt tegen die ogen. Dus je hebt droge ogen, je hebt beschadigde ogen. Dus ja, dat heeft met elkaar te maken. Ja.
Dus eigenlijk wat wij zo schattig vinden aan die hondjes, hè, dat babyachtige uiterlijk, dat is de grootste ramp voor dat dier.
Absoluut.
Ja, ik benoem het maar gewoon even. En weet je waar ik ook best van schrik? Dat er zoveel honden ondervallen. He, want dan hebben we het niet alleen over die kleintjes, maar ook over een mopshond, een Franse bulldog. Nou, een bokser. Hoeveel mensen hebben er al niet jarenlang boksers?
Met korte snuiten ook. En steeds korter worden ze gefokt.
Ja. Oh, ook voor het uiterlijk dus.
Ja, en dan zijn die neusgaten vaak ook dicht. Hè? Dus je ziet dan dat die honden hartstikke enthousiast zijn. En ondertussen hoor je ze snuiven. En dan zie je zo'n soort schuimbellen uit die neus komen.
Ach,
dat. Ja, dat is gewoon puur omdat het allemaal dicht zit. Dus die honden zijn hartstikke benauwd.
Kwijlen ze daarom ook veel? Of heeft dat niks met elkaar te maken?
Nou, ik denk ook dat het gebit klopt niet. De bovenkaak en de onderkaak sluiten niet goed. Dus dan ga je ook makkelijk veel kwijlen. Want ja, het klopt allemaal niet.
Nee, boksers staan daar wel bekend om, hè? Ontzettend lieve honden, maar...
Ja.
Jeetje, nou, ik denk niet dat het een goed idee is dat we al die honden gaan opnoemen. Er zit zelfs een spaniel bij. Een cavalier King Charles Spaniel. Wij hadden altijd kokkerspaniels.
Ja,
dit is echt... Het zijn er een heleboel. Maar die kortsnuiten, daar is al iets mee gebeurd, geloof ik. Hè? Want dat mag niet meer, toch?
Nee, je mag ze niet meer fokken.
Nee.
Als je wil fokken met zo'n hond, dan moet je daar een meetlat langs leggen, langs het hoofd. Er staat ook op de website www.koopgeenkortsnuit.nl staat een meetformulier. Daar kan je eigen hond zeg maar checken. Die snuit een beetje oké is. En er zit een filmpje in voor fokkers dat ze de snuit van hun hond kunnen opmeten. Zodat ze weten of ze er wel of niet mee kunnen fokken.
Oké, en wordt dat ook gehandhaafd?
Ja, het wordt ook gehandhaafd.
Oké, dus ze komen daar niet meer mee weg. Dus uiterlijk leuk of niet... Ja. Dit gaat dus niet meer gebeuren.
Nou ja, dan kan de NVWA jammer genoeg niet bij elke fokker langs. Maar ze controleren wel heel veel. Ja, en ook verschillende rassen. Dus ze controleren niet alleen maar meer Franse bulldogs en mopshonden zoals in het begin. Ze gaan nu ook wel langs bij andere kortsnuitige hondenfokkers.
Oké, en het buitenland? Want je hebt natuurlijk veel van die broodfokkers, noemen we het maar even, voor het gemak dat het duidelijk is wat het is. Worden daar ook nog veel van dit soort hondjes in het buitenland gevonden? Gefokt?
Ja, nog steeds. Dat is ook gelijk het pijnpunt. Nu is het wel zo dat we samen met welzijnsorganisaties en overheden echt proberen die wetgeving die we in Nederland hebben ook in Oostenrijk bijvoorbeeld en in Duitsland voor elkaar te krijgen. En we zijn natuurlijk heel druk bezig om echt een hout- of een handelsverbod te krijgen voor deze honden. Want dan push je het probleem pas echt op.
Ja, ik snap het helemaal. Ik denk, we doen nog even de Scottish Fold. Dan gaan we het hebben over naaktkatten. En in de tussentijd hadden we het net even over, hebben we ook al naakthonden gevonden. Dus die zijn er ook.
Ja, die zijn er ook,
Nou,
ja, die zijn er ook. Ja.
Even nog die Scottish Fold. Want ik had echt zoiets van, wat is dat dan? Toen ben ik gaan zoeken en dan zie je inderdaad katten met korte oren. Dat is het beste zoals ik het kan omschrijven. Mensen een beetje beeld bij het geluid hebben. Die vinden dat mooi, hè, van die korte oortjes. Omdat het er dan liever uitziet of zo.
Ja, het zijn eigenlijk gevouwen oren. Dus die oortjes die staan niet rechtop. Zoals een kat eigenlijk rechtop staande oren heeft. Maar ze zijn dat kraakbein is zacht.
Ja.
De bouwen zit in een plooi naar voren.
En dat doet pijn? Of daar heb je last van?
Ja, ik denk dat die oren niet specifiek pijn doen hoor. Maar het belemmert natuurlijk wel het geluid binnenkomen en opvangen. Dus gehoor is wel minder goed. Maar dat zachte kraakbeen, dat zit niet alleen in de oren. Maar in die hele kat, alle gewrichten.
Oké.
En dat veroorzaakt gewrichtsontstekingen en pijn. En dat is natuurlijk heel erg.
Wie heeft dit bedacht om zo'n kat te fokken?
Op een gegeven moment is dat gewoon per ongeluk misgegaan. Hè? Dat is gewoon een mutatie in de genen geweest. En er zijn een paar van die katten geboren. Dat hebben fokkers mooi gevonden. En die zijn erop door gaan fokken.
Oké. En wat heeft Scottish ermee te maken? Waar komt dat woord vandaan?
Dat is best een goede vraag. Ik heb het niet paraat op dit moment.
Ja, ik dacht misschien komen ze uit Schotland of weet ik veel wat. Ik weet het niet.
Ongetwijfeld zijn ze in Schotland ermee begonnen. En is dat zo uitgebreid. We hebben raskattenwijzer. Daar staat het op.
Ik heb het net even aan AI overgelaten. Het komt dus inderdaad, de eerste kat was Susie blijkbaar. En die komt komt uit Schotland.
Ja, op raskappe wijze heb ik het natuurlijk gauw even nagelezen, inderdaad. Die had dus die mutatie, Suzy, in 1961.
Even naar de naaktkatten. Wat jij aangaf in ons gesprek, wat we hadden voor de uitzending, dat dat meer is dan een dier die geen haar heeft. En dat het niet oké is.
Nee, zeker. Een sphinx bijvoorbeeld, dat is de bekendste. Die is haarloos. Maar dat betekent ook dat hij geen snorharen, geen tastharen heeft. En tastharen bij een kat zitten bij de oren.
Ja.
Maar ook net boven de pootjes zien zitten en op de achterkant van de poten. En die tastharen die zijn heel belangrijk bij alles wat er in de omgeving gebeurt. Katten kunnen dichtbij niet zo goed zien. Dus die snorren en die tastharen die vertellen heel erg wat er in de buurt van die kat gebeurt. Het is hun zicht op, in die zin. En ook met hun haar communiceren ze. Dus zetten ze hun haar op. Dan weet iedereen van nou loop maar even een rondje om. Want die kat is boos. En andere katten weten dat dan ook. Dus de afwezigheid van haar en tasthaar zorgt ervoor dat ze zich niet kunnen uiten. Ze hebben echt problemen met communicatie naar andere katten. Maar ook de andere katten begrijpen ze niet. En zintuigelijke waarneming is dus echt beperkt door de afwezigheid van haar.
Ja, dat is dus heel lastig. En dan hebben we het nog niet eens over te warm en te koud.
Want... Nee, want dat snapt iedereen meteen.
Ja.
Een kat, hè, die heeft geen vacht, dus hij verbrandt in de zon. Als hij door de bosjes gaat lopen, dan raakt hij gemakkelijk beschadigd, krijgt hij wondjes. En in de winter heeft hij het snel koud.
Nou zit ik even te kijken. Hè. Ik heb begrepen dat Taylor Swift, en die is geloof ik wel een beetje populair, die heeft bijvoorbeeld die Scottish Folds. En zou het nou ook daardoor zijn dat mensen dat dan ook willen?
Ja, zeker. Als bekende mensen een specifiek huisdier hebben, dan willen andere mensen dat graag nadoen. Ja, en datzelfde is met reclames.
Dan gaan we nog een uur hier zitten en dan doen we het in het Engels. En dan sturen we even wat naar Taylor Swift. Want daar moet ze dan even mee ophouden. Maar even terug naar de katten. Want waarom willen mensen of kopen ze een naaktkat?
Ja, ze vinden dat op een of andere manier mooi. En ze denken waarschijnlijk ook, nou ik zorg goed voor hem. Maar ze vergeten dan echt dat de intrinsieke waarde van het dier aangetast is. Er is een onderdeel bewust weggefokt wat zo'n dier nodig heeft. En wat het dier heel maakt.
En willen ze zo'n dier dan misschien ook aankleden, want dat zie je natuurlijk ook met die kleine hondjes. Ja, daar vind ik ook best wat van. Maar zo'n kat moet je natuurlijk wel aankleden, want in Nederland is het nu veel te koud voor zo'n dier. Die kan niet eens naar buiten.
Ja, nee, dat gebeurt natuurlijk veel. En ik ben ontzettend blij dat het in Nederland dus nu gewoon verboden is om deze katten sowieso te fokken, maar ook om ze te houden. Dus je mag ze niet meer aanschaffen. Ze mogen dus ook niet meer gekocht en verkocht worden door handelaren.
Nou, heel goed. Zijn ze er nog wel? Heb je daar enigszins zicht op?
Ja, alle katten die er zijn tot 1 januari moesten, als ze op tijd een chip hadden, mogen ze ook gewoon blijven. Dus al die katten die er zijn, en dat is ook terecht natuurlijk.
Ja, die mogen gewoon oud worden.
Ja, ik bedoel, ze zijn er nu eenmaal. Maar we zorgen er nu wel voor dat er geen nieuwe meer bij komen in Nederland. En dat mensen dus gaan kiezen voor een kat met haar. En dat is fantastisch.
Heel goed. En dan nog heel even over die honden. Want daar zijn er ook nogal wat van de naakthonden. Is dat ook al verboden?
Mexicaanse naakthond en Chinese naakthond bijvoorbeeld.
Zag ik ook voorbij komen.
Nou, als ik de wet lees, schadelijke uiterlijke kenmerken en erfelijke ziektes, dan is het verboden.
Ja.
Maar er is nog nooit een boete op uitgedeeld. En dus dat is nog niet. Ja, de wet is daar nog niet zo heel duidelijk over. Maar ik denk dat het goed is om te vertellen dat naakthonden niet alleen last hebben van kaal zijn. Hè, dat geldt precies hetzelfde als voor katten.
Mm-hmm.
Bescherming, verbranden in de zon, snel koud. Maar het gen voor kaalheid is bij die Mexicaanse naakthonden en Chinese naakthonden en Peruaanse naakthonden gekoppeld aan de gezondheid van het gebit. Die honden worden met tanden geboren, maar gedurende het eerste levensjaar al raken die tanden aangetast en vallen de tanden uit. En dat duurt dan een aantal jaren en dan missen ze op een gegeven moment een heleboel tanden.
Ja.
En dat is heel erg, want dat betekent ook dat je niet goed kan kauwen, dat je niet goed speeltjes op kan pakken. Kan het allemaal uitspellen, maar je moet natuurlijk een normaal gebit hebben als dier.
Ja, absoluut. Dat kunnen wij toch ook begrijpen. Zonder gebit komen we ook al niet heel veel verder.
Jee. Voor je spijsvertering.
Ja. Absoluut. Heb je nog een nabrander dat je zegt van, maar dit moet ik toch nog even kwijt? Want dan noemen we daarna nog even de website.
Ja, nou, ik zou het fijn vinden als mensen een huisdier willen aanschaffen, een hond of een kat, dat ze dan eens kijken naar die uiterlijke kenmerken en in de spiegel kijken. En wat het zou betekenen voor hun als ze dat kenmerk hadden.
Ja.
Dus die korte snuit, hè, dus zet een wasknijper op je neus, hè, want je neus gaat er zitten dicht. Plaats je in die kenmerken en als het je dan niet bevalt, als het al ruis geeft, heeft, vraag het dan dus niet aan de fokkers, maar ga eens naar dierenwelzijnsorganisaties en zoek het goed uit. Kijk in de spiegel en voel.
Ja, dus, nou ja, jullie website staat heel veel op. Er is heel veel te vinden op het internet, maar kijk vooral even op dierenrecht.nl. En daar, ja, weet je, en als je nou bepaalde dingen hebt, toets het ook gewoon even in. AI helpt ook heel graag. Dus ja, ik hoop echt dat we een zaadje hebben geplant met, we denken er toch nog even over na. Of we doen het gewoon niet. Dat is misschien het allerbeste.
Ja, een leuke kruising zonder schadelijke uiterlijke kenmerken.
Lijkt me helemaal goed. Kelly, mag ik jou bedanken voor dit gesprek?
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.